Beste mensen, ik herinner mij een pastoor vroeger, een heer, in mijn kindertijd. Van hem werd verteld dat hij af en toe bruidsparen natuurlijk voorbereidde op het huwelijk. En op het einde van die voorbereiding moest je ook een examen doen. Ik weet niet of u dat nog gedaan hebt, een huwelijksexamen. Maar die pastoor die nodigde het bruidspaar voor dat examen uit om een wandelingetje in zijn tuin te maken. En er was mooie kronkelpaden aangelegd tegen de heuvel waar de kerk op stond. En dan liep hij zo een paar meter voor dat bruidspaar uit, over zo'n kronkelpad. En dan direct, als ze links afgeslagen waren, dan verstopte hij zich achter een struik. En dan wachtte hij tot het bruidspaar langs die struik kwam. En dan sprong hij tevoorschijn en zei hij: oefening van berouw. Ja, die waren met stomheid geslagen en dan konden ze de volgende week terugkomen. En als ze dan zeiden: ja, maar we kenden die tekst niet, we waren zo geschrokken. Dan zei hij: ja, maar je moet die juist kennen als je geschrokken bent. Als je bij een bushalte staat en een bus dendelt je op je af, dan moet je die oefening van berouw kunnen zeggen. Dus die moesten nog wel een tijdje oefenen. Maar dat idee dat je die moeilijke overgang, of de onbekende overgang, de gevreesde overgang, of de gehoopte overgang tussen tijd en eeuwigheid, dat je die zonder kleerscheuren kunt maken, die angst is er bij mensen natuurlijk altijd geweest. En men heeft er allerlei magische praktijken, allerlei trucjes, allerlei teksten voor bedacht. Dat komt voor in alle godsdiensten en in alle tijden. Men was vroeger behoorlijk bang om dood te gaan. Ik denk, wij zijn het op een of andere manier even goed. U hebt in het museum wel eens gezien dat mensen sliepen in een alkoof. Dat is toch niet veel meer dan geen ijskast, maar een kast eigenlijk. En waarom deed men dat? Omdat het natuurlijk steenkoud was in de winter. De gewone man had zijn huis niet verwarmd, niet beneden en zeker niet op de slaapkamer. Dus dat kastje kon maar zo klein mogelijk zijn en dat met zoveel mogelijk mensen erin en die deur goed dicht, dan bleef je tenminste een beetje warm. Maar wat nog belangrijker was, in heel veel eeuwen was men bang dat als je rechtop zat, dat je dan eerder doodging. Omdat die ziel dan, sorry, als je lag, zou je eerder doodgaan. Omdat die ziel dan makkelijk uit de mond ontsnappen kon. En men voelde zich wat veiliger als men zittend sliep. En dat deed men lange eeuwen. Hoe kom je in de hemel? Hoe maak je die overgang? De Grieken legden de stervende een muntje op de tong. En dat was bedoeld voor als ze bij de rivier kwamen naar de onderwereld, dat ze de veerman dan ook het geld konden betalen dat ze nodig hadden. En in navolging daarvan heeft men even bij de christenen stervende wel eens een hostie op de tong gelegd. Men noemde dat ook het viaticum, het proviant voor onderweg. Hoe kom je in de hemel? Wij zeggen tegenwoordig beter, denk ik. Want de hemel is natuurlijk geen plek in de zin van zoals de aarde een plaats is. Je kunt beter zeggen, hoe kom je bij God terecht? En sta je niet straks voor een gesloten deur? Het leven van een mens, voorgesteld als een weg, als een route naar jezelf, naar het waarachtige leven, naar God, naar je oorsprong. Het leven voorgesteld als een weg, dat beeld komt nogal eens voor in de toespraken van Jezus. En zeker bij Lucas, die heeft dat tot een centraal thema gemaakt van zijn relaas. Jezus' leven beschrijft hij als een lange reis naar Jeruzalem. Een reis die begint met heel veel volgelingen en gaandeweg, dat evangelie, bij Marcus lees je dat al, worden die volgelingen steeds schaarser en wordt die weg steeds eenzamer, kleiner, smaller, moeilijker. En met dat beeld van die weg wordt in de evangelies gespeeld op verschillende manieren. Soms is het een weg die door velen bewandeld wordt, soms is het een weg die smal wordt, soms is het een weg die afgesloten is met een poort waar je niet doorkomt. En we zien ook dat de evangelisten Lucas en Matthäus, dat die het allebei op een andere manier uitwerken. En dat komt omdat zij het verhaal kennen uit de actualiteit van Jezus, maar zij hebben ook hun eigen actualiteit en die willen ze in dat verhaal herkennen. De actualiteit van Jezus is dat zijn oproep om God te vereren in de liefde voor alle naasten, dat hij merkt dat dat niet zo serieus genomen wordt en dat mensen afhaken. Omdat ze zich aan wat makkelijker formules houden om God te bereiken. Bij Matthäus speelt mee dat hij als schriftgeleerde erg teleurgesteld is dat er na de val van Jeruzalem in het jaar 70 niet veel meer schriftgeleerden zich tot het christendom hadden gewend. En hij probeert daar een verklaring voor te zoeken en daarvoor gebruikt hij dit verhaal. En bij Lucas, die we vandaag gelezen hebben, speelt een andere actualiteit. Lucas die schrijft vooral voor de christenen die niet van het jodendom, maar uit de Griekse wereld komen, uit de Hellenen. Vooral door het werk van Paulus. Nou, die stromen massaal toe. Maar wat Lucas ziet, dat is dat die mensen het christendom toch opvatten als een soort mysteriegodsdienst. Die denken zo, nu heb ik de sleutel voor de eeuwigheid op zak, nou is het goed zo. En hij wil ze eigenlijk wakker schudden en zeggen, ja wacht even, om bij God te komen zul je wel wat anders moeten doen dan alleen maar een versje opzeggen. Of zeggen, ik heb toch in jouw straat naar je geluisterd en ik ben toch gedoopt in de naam van de Vader. Het sterkst heb ik dat een keer meegemaakt. Ik weet niet of u die film kent. The Exorcist. Kent u die film? Hebt u die gezien vroeger? Ik niet, moet ik u zeggen. Ik heb wel over gelezen. Een horrorfilm. Hè? Een van de films die het meest heeft opgebracht in de geschiedenis van de film. In 1973 werd die geproduceerd. Later is hij nog eens opnieuw verfilmd. Het gaat over een katholieke priester. Die is ook een archeoloog en die heeft in Irak een heidens godenbeeldje opgegraven. En als hij dat afstoft, ontsnapt ineens een demon aan dat godenbeeldje. En later gaat die demon ergens in Washington, in een of andere buitenwijk, en verziekt daar de ziel van een meisje. Nou, die film die was uitgezonden en toen belde een jonge man me op, die wilde een afspraak maken. Hij had iets meegemaakt. Zijn verloofde had plotseling alle banden verbroken. En dat had hij niet begrepen. En hij had gedacht, dat is zij niet. Die is behekst. Daar hebben de ouders achter gezeten. En daarop was hij naar een tovenaar gegaan. En die had hem geadviseerd om knoflookteentjes rondom het huis van zijn verloofde te leggen. In een wijde kring van een kilometer ongeveer. Dus die toog ook naar een buitenwijk in Maastricht, deed daar wat hij vond dat hij moest doen, maar zonder enig succes natuurlijk. En toen was hij naar een vriend gegaan en die had hem gezegd, ja, maar ik ken een betere tovenaar. En toen was hij daar naartoe gegaan en die had hem gezegd, ja, die kreeg een bepaald poeier, maar dat was nog onderweg uit Indonesië, dus daar moesten ze nog een paar maanden op wachten. En in die wachttijd zag die jongen die film en toen werd hij ineens bang. En toen zegt hij, stel je voor als dat een zwarte magier is, die zwarte magie bedrijft. Dan kan hij wel eens boos worden op mij als ik niet gevolg geef aan zijn oproepen. En dan behekst hij mij. En hij was bang. En hij dacht, ja, dan bel ik de kaplaan maar op. Dat begrijp ik ook, want ik ben nog van de generatie, later is dat afgeschaft, maar ik heb voor mijn drie hogere wijdingen, subdiaken, diaken, priester, heb ik nog de drie lagere wijdingen gehad. Te weten deurbewaarder, klokkenluider en duivelbezweerder. Dus in zijn angst besloot hij met mij een gesprek aan te gaan. En hij vroeg me dus wat ik als katholieke priester dacht over die zwarte magie en hoe die daaraan kon ontsnappen. Hoe ik dacht over tovenaars en demonen. Ik heb hem toen verteld, dat ik ook niet alles weet, natuurlijk, maar dat ik wel geloof in een geheime kracht. Een kracht die ook op afstand werkt en die grote veranderingen teweeg kan brengen in het leven en in de wereld. Een kracht die wonderen doet en die zo wit is als het licht. In ons geloof noemen we dat God. God woont in de liefde van mensen, die heeft hij in onze handen en in ons hart gelegd. Dus zeg ik, verzamel alle liefde die je hebt, neem dan de telefoon en bel gewoon je verloofde. Zeg tegen haar dat je van haar houdt. En als je echt van haar houdt, dan geef je haar alle ruimte die ze nodig heeft om gelukkig te worden. Desnoods zonder jou. De jongen is die avond wat teleurgesteld, leek me, naar huis gegaan. Hij had het makkelijker gevonden als het probleem met knoflook of poeier op te lossen was geweest. Hij is me nooit komen vertellen. Maar ik vond het verhaal wel onthullend. Want heel wat mensen zijn veel makkelijker te overtuigen met demonische kunsten dan met een eenvoudig appel van de liefde. Ze geloven eerder in complotten van buitenaardse wezens dan in het wonder van de liefde. En zoiets moeten Jezus en Paulus en Lucas ook hebben ervaren. Ook om hen heen waren talloze stromingen en culten die allemaal geheime bemiddelingen doorgaven over hoe je die wereld van God kon binnentreden. Egyptenaren bijvoorbeeld, die gaven hun doden allerlei spreuken mee om de ziel te helpen op die gevaarlijke tocht, op die gevaarlijke momenten tijdens die riskante overgang naar de eeuwigheid. En ook sommige christelijke en joodse gnostische stromingen, die gaven hun ingewijde geheime spreuken mee die ze moesten opzeggen om door de poort van de hemel door te dringen. Magische rituelen en mysteriegodsdiensten waren in de tijd van de eerste christenen heel erg populair. En ook het jodendom kende een heel ingewikkeld stelsel wetgeving dat het verbond van God moest forceren. En daartegenover stelt Jezus iets dat op het eerste gehoor heel simpel lijkt. Namelijk, heb lief, wees rechtvaardig, doe wat het recht vraagt. De naaste is er zo een als jezelf bent. Elke naaste. En dat is het enige dat toegang geeft tot de werkelijkheid van God. Doe dat nu maar. Besef dat die weg heel smal kan worden. De liefde kan soms het uiterste van je vragen. En het vergt offers. De smalle weg van Jezus eindigde in Golgotha.